Dankjewel. Zo, de getuigenis, de kracht van een getuigenis. Voor degenen die mij nog niet kennen, goedemorgen trouwens allemaal. Goedemorgen, hebben we er allemaal een beetje zin in? Ja, vier mensen die er zin in hebben. Hebben we er allemaal een beetje zin in? Yes, kijk, dat is een beetje wat we van Music 036 verwachten. Hey, mocht je nu denken, wie is die gast daar vooraan? Nou, mijn naam is Elbert-Jan, ik ben 31 jaar, ik woon sinds een aantal weken in Nijkerk, sinds 4 weken wel geteld. Daarvoor altijd in Amersfoort, maar altijd in 033 in ieder geval bij Mozaïek actief. Jarenlang ook betrokken mogen zijn bij het jongerenwerk van Way 033 en sinds een jaar meer op afstand, niet meer in ieder geval eindverantwoordelijk. Hey, en mooi om hier vandaag te zijn in Almere. Ik heb 6 jaar lang in Almere gewerkt in het WTC, volgens mij is dat het hoogste gebouw ook van Almere, maar altijd met plezier gewerkt. Wellicht dat ik in de buurt, of binnenkort hier wederom in de buurt kom werken, wie zal het zeggen. Maar in ieder geval wil ik vanochtend hebben met jullie over de kracht van een getuigenis. De kracht van het spreken, de kracht van het zaaien. En dat doe ik aan de hand van het verhaal in Johannes 4. En ik weet niet of je bekend bent met het verhaal in Johannes 4, of dat er belletjes gaan rinkelen. Maar dat is het verhaal van die Samaritaanse vrouw die bij de waterput komt, bij de waterbron. Nou, een aantal van jullie zie ik al een beetje instemmend knikken. Dan heb je goed opgelet. Maar die vrouw die komt bij de waterput en dat doet ze tijdens het middaguur. Dat is eigenlijk het warmste moment van de dag. En dat doet ze niet voor haar plezier op het meest warme moment van de dag, maar dat doet zij omdat ze eigenlijk, je zou kunnen zeggen mensenschuw, maar meer gewoon ze wil niemand tegenkomen. Want deze vrouw, die heeft echt een heel gebroken leven. Ze is 5 keer eerder getrouwd geweest, gescheiden geweest en nu is ze, dat zegt de Bijbel, nu is ze bij een man met wie ze niet is getrouwd. Ze is ongehuwd samenwonend. Ik zie een aantal van jullie ook kijken van, joh, lekker boeiend. In onze tijd al veel meer genormaliseerd. In die tijd was het een van de ergste zonden die je kon begaan, want dat werd gewoon gezien als overspel in de Joodse cultuur en traditie. Dus laat staan dat je nog 5 keer eerder getrouwd bent geweest en gescheiden. Deze vrouw was het laagste van het laagste van het laagste. Zij was als het ware een soort van het afvoerputje van Samaria. Deze vrouw hield daardoor denk ik niet van mensen en menselijk contact, maar dat was denk ik ook geheel wederzijds. Maar op een dag komt zij weer bij die waterbron en wie treft ze daar? Jezus. En je ziet door het Nieuwe Testament heen, altijd als mensen een ontmoeting met Jezus hebben in het Nieuwe Testament, zie je gewoon dat levens veranderd worden. Mensen die proeven iets van dat leven en die liefde die Jezus heeft, en hun leven gaat op zijn kop. Ze tonen bekering, berouw, ze belijden hun zonde, ze gaan op hun knieën voor Jezus. Eigenlijk, wat daar ontstaat, is het nieuwe ontzag voor God. Weer een nieuwe overgave, of voor het eerst in hun leven, voor God. En zo ook bij deze vrouw. En we zien vervolgens deze vrouw, die laat haar kruik staan. Ze kwam voor het water uit de bron en uiteindelijk tapt ze het soort van het levende water uit een andere bron. En ze laat haar kruik staan, ze gaat naar Samaria toe. Ze vertelt daar aan iedereen wat er is gebeurd. En vervolgens komen de discipelen, die even in Samaria wat boodschappen aan het doen waren, komen dan terug bij Jezus en zeggen, joh, zagen we hier nou praten met een Samaritaanse vrouw? En zegt Jezus, ja, dat klopt. En daar gaan we verder over lezen in Johannes 4. Dus dat is een beetje het vertrekpunt en de context. Het is wel handig dat ik mijn Bijbel ook erbij heb. Want dan gaan we lezen uit Johannes 4 vanaf vers 35. En daarin zegt Jezus dus het volgende tegen zijn discipelen. Zeggen jullie niet, over 4 maanden, nog 4 maanden, en dan komt de oogst. Maar ik zeg jullie, kijk om je heen. Dan zie je dat de velden rijp, andere vertalingen zeggen wit, zijn voor de oogst. Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwige leven, zodat de maaier en de zaaier tegelijkertijd feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing. De een die zaait en de ander maait. Dus de een die zaait, de ander die oogst. Maar ik stuur erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen al gedaan en jullie maken hun werk af. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof door het getuigenis van deze vrouw. Hij weet alles van mij. Zij ging naar hem toe en vroegen hem om bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij hebt gezegd, maar wij hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. De kracht van het getuigenis. We lezen hier het verhaal van deze Samaritaanse vrouw bij de waterbron, bij de put, deze ontmoeting met Jezus. Vervolgens zien we dat deze vrouw de kracht van haar getuigenis gaat delen in Samaria. Ineens is er iets, nou, een schroom, ze is stoutmoedig geworden, ze is in één keer vrijmoedig om te spreken tegen allerlei mensen. En Jezus heeft het gesprek met de discipelen en daar heeft hij het eens over zaaien en oogsten. En later zien we dit verhaal weer samenkomen in het feit dat er vele Samaritanen tot geloof komen in Jezus. Het zaaien en oogsten, de kracht van het getuigenis, lijken hier, dus ook deze verhalen komen samen hierbij. En vanochtend wil ik het met jullie hebben over het principe van zaaien en oogsten, maar dan ook in jouw eigen leven. En dat wil ik doen aan de hand van drie vragen die ik aan jou wil stellen, door dit gedeelte heen, hoe dat zaaien en oogsten in jouw leven uiteindelijk is. En ik begin met gewoon het eerste, en dat is natuurlijk het zaaien. Het zaaien is zo dat het in onze scheppingsorde begint het gewoon met zaaien. Alles is ooit begonnen, ook in de biologie, met een zaadje. Dat klopt toch? Het begint met een zaadje, het groeit. Nou, denk bijvoorbeeld aan Genesis 1, waarin Jezus ook zegt, laat het zaaddragend gewas, zaad wat in de grond kwam, en daarin staat ook, waarin een zaad is op de aarde, en het was zo. Dus God lezen in Genesis 1 vers 11 dat hij niet bomen creëerde, geen gewassen. Nee, God zelf stopte het zaad in de aarde. En in Genesis 2 lezen we dat het ging regenen. En vervolgens deed het groen doen opkomen. Dus zelfs God die begint met het principe van zaaien. En uiteindelijk doet dat groen doen opkomen. Komt daar vrucht en oogst vanuit voort. Alles is begonnen met een zaadje. Kijk eens naar je eten, wat je eet. En dan heb ik het niet over die overbewerkte troep wat je tegenwoordig ook kan krijgen. Maar gewoon biologische producten. Denk aan je rijst, je aardappelen, je vlees, je groenten, je fruit, je brood. Alles is ooit begonnen met een zaadje. Ook zoals wij hier met elkaar zitten, ook wij zijn met z'n allen ooit begonnen door een zaadje. Misschien leuk als je je buurman of je buurvrouw even bemoedigt met de woorden, ook jij bent begonnen door een zaadje. Nou, ik zeg je eerlijk, ik ben blij dat de kinderen naar de zondagschool zijn. Anders hadden jullie de biologieles mogen voortzetten vanmiddag. Nee, ik wil je geen verkapte seksuele voorlichting van maken. Nee, ik wil jullie meer een les in het Grieks doen. Want als je kijkt naar het woord zaaien in de grondtekst, in de Griekse grondtekst, dan staat daar het woord voor zaaien, staat spairo. En spairo, dat is het Griekse woord wat kan worden uitgelegd als het zaaien of het zaad wat verspreid wordt. En spairo komt in het Nieuwe Testament 36 keer voor. En een aantal keer, dat is echt een handjevol, komt het voor in het Nieuwe Testament als ze het letterlijk hebben over het zaaien. Dus over landbouw of akkerbouw of nou, gewoon in de letterlijke zin van het woord. Maar spairo wordt meerdere keren, niet alleen door Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, maar ook zien we Paulus en Jacobus het woord spairo, dus het zaaien, gebruiken in dezelfde zin als het woord spreken. Of het woord zelf. Dus je zou kunnen zeggen, het zaaien wat er is, kan je in dezelfde lijn zien als het spreken of het spreken van woorden. Dus het zaad wat wordt verspreid is als de woorden die uit onze mond komen, de woorden die wij spreken. De Bijbel lijkt ons hier te leren dat er een bepaalde scheppingskracht zit in de woorden die wij spreken. Nou, als we dan weer teruggaan helemaal naar de Genesis, dan zien we God dat ook doen. God zei, laat er licht zijn, en er was licht. God zelf had die scheppingskracht, maar ook Spreuken leert ons. Spreuken zegt ook, dood en leven ligt in de macht van de tong. Dus met de woorden die we spreken, kunnen we dood uitspreken, maar we kunnen ook leven uitspreken. Mijn ouders zeiden vroeger altijd tegen mij, Albert-Jan, let op, misschien ken je deze uitspraak, woorden hebben scheppingskracht. Nou, meestal zeiden ze dat op het moment als ik had gevloekt of iets lelijks had gezegd of negatief, zei ik, pas op, woorden hebben scheppingskracht. En ik snapte nooit, ik vond het een beetje een moeilijke zin, maar nu snap ik wat zij een beetje bedoelde. Dat woorden, dat wat je uitspreekt, uiteindelijk alsof het voor van de woorden die je spreekt, is als een zaadje wat wordt verspreid. Ieder gebed wat je bidt, is als een zaad wat wordt verspreid. Ieder gesprek wat je hebt, is als een zaad wat wordt verspreid. En vandaar dat mijn eerste vraag vanochtend aan jou is, zaai jij? Wat zaai jij? Hoe spreek jij in op je eigen leven, maar ook in de levens om jou heen? Komt er uit jouw gesprekken, komt er uit jouw mond, komt er uit jou wat jij zaait dagelijks met vrienden, collega's, familie? Spreek jij, zaai jij de liefde van Jezus? Zaai jij hoopvolle woorden? Komen er positieve, bekrachtigende woorden van mensen in jouw omgeving naar hen toe? Of is het zo dat er uit jouw mond, zaai jij liever, spreek jij liever over die linksback die er helemaal geen pepernoot van kan? Of, ja nee, die winter vol liefde, nou dit seizoen, ja en daar kan ik me zo gruwelijk aan ergeren. Of die politicus, en ja Trump, of oh ja dit, en met collega's, vrienden, familie. Weet je, is het niet gek, heel eerlijk, dat wij met mensen die dichtbij ons staan, die we dagelijks zien, mensen met wie we veel optrekken, soms van wie we het meeste houden, dat we het vaakst met deze mensen hebben gewoon over, sorry voor mijn taalgebruik, maar over oppervlakkige shit. Dat we gewoon alleen maar hebben over dingen die, ja, onderwerpen, nieuws en dit en dat. En gewoon een beetje oppervlakkig. Koetjes en kalfjes. Maar dat we het nooit hebben over dingen zoals het kern van het bestaan. Dingen die echt daadwerkelijk eeuwigheidswaarde hebben, die impact hebben. Dat we zaaien over dat wat er in ons leven gebeurt of wat we in onze levens om ons heen zien, wat God in ons leven doet. Wat zaai jij? En na het zaaien komt het oogsten. En Jezus zegt hier in dit gedeelte, de velden die zijn al wit om te oogsten. En het mooie is, de oogst, Dikker van Dalen geeft een prachtige uitleg over oogst, is het moment waarop er zichtbaar wordt wat er is gezaaid. Oogst is het moment waarop er zichtbaar wordt wat er is gezaaid. En in dit gedeelte staat voor oogsten of maaien, net welke vertaling je hebt, staat het Griekse woord terezo. En terezo betekent dus maaien of oogsten, maar kan dus ook fysiek het binnenhalen van de oogst zijn. Dus niet alleen de handeling om daadwerkelijk te maaien of te oogsten, maar het is daadwerkelijk ook tot je nemen dat wat er uiteindelijk is gemaaid, is geoogst. We zien hier dat het zaad onlosmakelijk verbonden is met de oogst en een soort van het resultaat is het binnenhalen van dat wat er is geoogst. En in dit gedeelte lezen we dat deze Samaritaanse vrouw tot geloof kwam bij de waterput. Vervolgens gaat zij haar getuigenis zaaien in heel Samaria. We zien daar dat mensen daardoor geïnteresseerd zijn, dat was het zaad. En later lezen we in vers 42, jullie hebben het net ook gelezen, dat de Samaritaan zeiden, nu geloven wij zelf, want wij hebben hem gehoord. Dat was de oogst. Deze vrouw zaaide haar getuigenis en de oogst was dat Samaritanen tot geloof kwamen. Daarvoor zien we, Jezus bij die waterbron, zegt Jezus, wie dit levende water drinkt, zal nooit meer dorst hebben. Vervolgens zegt die vrouw, geef mij dat water, Heer. Jezus zaaide met de woorden en de oogst was dat deze vrouw meteen zei, geef mij dat water. Ik wil dat levende water wil ik tot mij nemen. Als we even honderden jaren daarvoor kijken en teruggaan naar het Oude Testament, zien we dat meer dan 30 profeten meer dan 300 profetieën hebben gedaan over de Messias die komen zou. Soms wel 1000 jaar voordat Jezus ooit leefde, spraken zij, zeiden zij de profetieën uit van er zal een verlosser komen voor Israël, hij die zal komen. Door zijn striemen zijn we genezen, hij zal ons een hoopvolle toekomst brengen, hij zou een eeuwige vredevorst. We zien Jesaja, Jeremia, we zien de profeten groot en klein zien we profeteren over de Messias die komen zal. En hier in dit gedeelte in Johannes 4 openbaart Jezus zich voor het allereerst als Messias publiekelijk, notabene aan deze Samaritaanse vrouw die een gebroken en gebarsten leven leidde. Zij zaaide met profetieën, vele malen, verschillende personen, en hier kwam uiteindelijk één van die profetieën, een aantal van die profetieën kwamen hier tot uiting, dat Jezus zich openbaarde voor het eerst publiekelijk als Messias. Dat was de oogst. Lieve gemeente, uiteindelijk is het zo dat soms dat wat wij zaaien, zeker als het gaat over zaaien in andermans leven, zeker als het gaat over mensen in onze omgeving, als je bidt voor personen in je omgeving, dan kan dat soms zijn dat je aan het zaaien bent. Soms tijdenlang, soms seizoenenlang. En het kan zo zijn dat je misschien niet voelt of niet ziet of niet ervaart dat er een gebedsverhoring is. Of dat het resultaat is. Of dat de oogst heel ver weg lijkt. Alsof het op dode grond is gevallen. Maar je mag ervan verzekeren dat wat er ooit is gezaaid, uiteindelijk ooit tot wasdom zou komen. Deze profeten hebben nooit met hun eigen ogen gezien het resultaat van hun zaaien. Maar uiteindelijk was het zelfs 1000 jaar later dat wat er is. Masha en ik, wij bidden voor mensen in onze omgeving op dit moment, dat doen we nu al bijna 1 jaar lang, bidden we bijna elke dag voor mensen in onze omgeving voor een doorbraak dat ze Jezus mogen leren kennen. En wij zien nog niks. En we vragen die mensen soms mee naar Alpha of naar Kerst of dan weer dit. En het lijkt alsof ze de boot willen afhouden. Maar wij willen blijven zaaien, want misschien zullen wij niet in ons seizoen, op onze tijd, op ons moment, in dit jaar meteen de verandering zien. Het zou zo kunnen zijn dat we misschien het contact met deze mensen verliezen en nooit zelf zullen zien de verandering die in hun leven gaat plaatsvinden. Maar uiteindelijk willen wij blijven zaaien dat wat God in hun leven wil doen. Omdat wij dienen een God van het zaad en wij dienen een God van de oogst. Dus als jij op dit moment aan het bidden bent, blijf bidden. Blijf volharden met bidden. Als jij twijfelt om iemand te bemoedigen, ja, is dat wel slim om te doen? Blijf bemoedigen. Als jij voor iemand hebt betaald bij een supermarkt spontaan en je bent diegene nooit meer tegengekomen, het maakt niet uit, want je hebt iets mogen zaaien van dat wat God door jouw leven heen wil doen. Blijf bidden, blijf zaaien, blijf spreken de liefde en de kracht en het leven van Jezus. Dus soms zien we niet meteen het resultaat van de oogst. En dat heeft vaak te maken met onze omgeving, vaak te maken met andere mensen. Tegelijkertijd moet ik eerlijk bekennen dat de Bijbel ons ook leert, en Paulus spreekt daar veel over, dat wat we zaaien uiteindelijk ook zullen oogsten. Galaten, in de Galatenbrief staat in vers 4, vers 6, wat je zaait, dat zul je oogsten. Er lijkt een kausaal verband, een direct oorzaak-vervolg met dat wat wij zaaien, uiteindelijk ook zullen oogsten. In de Korinthebrief zegt hij, heeft hij het meer over vrijgevigheid, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Terwijl wie rijkelijk zaait, wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk, rijkelijk oogsten. En dit is geen welvaartsevangelie, dit is gewoon Paulus die zegt, hey joh, hoe jij zaait, is uiteindelijk ook hoe de oogst in je leven zal komen. Als je dat karig doet, zal het karig zijn. Wat je zaait, dat zul je oogsten. En mijn vraag vanochtend aan jou is, wat oogst jij? Hoe ziet jouw oogst eruit? Als mensen van jouw leven proeven, welke vrucht proeven ze dan? Wat is het resultaat van jouw leven? Wat is de oogst van jouw leven? Is de oogst van jouw leven een prachtige Instagram feed of een fotoalbum met de best bewerkte plaatjes en vakantiefoto's? Is de oogst van jouw leven een dik huis, dikke auto, dikke bankrekening, dik salaris, een dikke kledingkast, een mooie sneakerverzameling of postzegelverzameling? Is de oogst van jouw leven het feit dat je over elke serie, over elke sportuitzending, elke voetbalwedstrijd, over iedere gebeurtenis op social media of wat dan ook, dat je overal over mee kan praten? Misschien is wel de oogst van jouw leven aan het eind van jouw leven dat jij 500.000 uur aan schermtijd hebt gehaald. Omdat je zoveel, 's ochtends, je staat ermee op, vervolgens de hele dag dit, en dan 's avonds weer lekker ontspannen achter het grote scherm en vlak voor het slapen weer een klein scherm. Is de oogst van jouw leven 500.000 uur aan schermtijd? Wat is de oogst van jouw leven? Als mensen van jouw leven proeven, wat proeven ze dan? Weet je, ik heb dit zelf gedaan, maar ik zie het ook bij veel christenen om me heen. Sommige christenen, ik zie soms christenen, en ik zelf heb het ook gedaan, klagen bij God voor de oogst. God, waarom heb ik dit? God, waarom is dit het resultaat van mijn leven? Heer, waarom gebeurt mij dit? Heer, waarom kamp ik hiermee? Heer, waarom heb ik hier zoveel last van? Heer, waarom heb ik zoveel angst? Heer, waarom heb ik zoveel twijfel? Heer, waarom heb ik zoveel onzekerheid? Heer, waarom overweldigt dit me zoveel? En ik zeg één ding, dat zijn hele terechte en goede vragen om te stellen aan God. In je stille tijd, we zien het David ook doen, wees eerlijk, wees oprecht, wees rauw naar God. Maar tegelijkertijd kwam ik er ook achter dat ik aan de ene kant bij God aan het klagen was over de oogst van mijn leven, terwijl ik zelf verkeerd aan het zaaien was. Terwijl ik zelf mijn aandacht en mijn prioriteit op een verkeerde manier aan het doen was. En ik zie dat bij veel mensen om mij heen. Weet je, word je overweldigd door het nieuws van deze wereld? Word je overspoeld door alles wat op het nieuws en social media komt, over wat er in de wereld allemaal gebeurt? Zou het zo kunnen zijn dat je meer tijd doorbrengt in de NOS-app of op social media dan dat je tijd doorbrengt in het woord van God? Twijfel je constant aan jezelf? Ben je hartstikke, ja, nee, maar doe ik dit wel goed, is dat wel goed? In sociaal, dan weer op werk of thuis of op een verjaardag. Ja, ik twijfel zoveel aan mezelf, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Zou het dan zo kunnen zijn dat je meer mening hecht aan dat wat anderen van je vinden dan wat God over jou spreekt? Weet je, klaag niet bij God over de oogst als je zelf verkeerd aan het zaaien bent in je eigen leven. Wat oogst jij? Wat is het resultaat van jouw leven? En het mooie vind ik aan dit gedeelte, is dat dit gedeelte begon waarin Jezus zegt tegen de discipelen, ja, ik vind het prachtig, zegt u niet, over 4 maanden is het tijd om te oogsten. Dus Jezus die zegt tegen de discipelen, jullie zeggen dat het over 4 maanden tijd is. Met de natuurlijke ogen, met de ogen van deze wereld, als we kijken naar het seizoen waar we nu plaatsvinden. Waarschijnlijk was het mei, denk ik, want in september is vaak oogsttijd. Maar was het mei? Ja, het is nu mei, het is nu bloeitijd, het is groeitijd, maar het is nu niet tijd om te oogsten. Dat is wat jullie zeggen. Maar ik zeg jullie, de tijd is nu. De tijd is nu, want de velden zijn wit om te oogsten. Met geestelijke ogen. Jezus had het niet over de oogst van het natuurlijke. Jezus had het over de oogst van het geestelijke, van het koninkrijk van God, over de oogst van mensen. De velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn er weinig. Alsof God ook vanochtend tegen jou en mij zegt, Mozaïek 036, de velden zijn wit voor de oogst. De tijd is rijp, de tijd is nu. Het antwoord is ja, het licht staat op groen, wacht geen moment langer. Weet je, we hebben niet meer podcast, niet meer preken, niet meer inspiratie nodig. Weet je, we hebben 1% inspiratie nodig en 99% transpiratie. We mogen gewoon gaan doen wat we geloven, in plaats van dat we zo lang al weten wat we moeten doen. Zo lang al geloven wat we moeten doen. Iedereen, als ik hier vraag, wat moet je doen of hoe zou je het moeten doen? We weten het wel, maar het wordt tijd dat we daadwerkelijk dat wat we in ons leven gaan doen, dat we onze woorden om gaan zetten in daden. Dat we gaan bidden, gaan spreken, gaan zaaien. Hoe mooi zou het zijn, Mozaïek 036, dat hier in Almere een wereld hier buiten, die verloren is, die kapot gaat, die van gekkigheid niet meer weet wat het moet doen. We leven met een minderheidskabinet, we hebben links, we hebben rechts, we hebben mensen die zoekende zijn. We hebben mensen op het wereldtoneel al helemaal, we hebben landjepik, we hebben dit en dat. En die, jongens, je wordt helemaal gek gemaakt in deze wereld. Hier buiten in Almere, we hebben 230.000 mensen die hier in Almere zijn. En hier is het laagste kerkgangspercentage van Nederland. Een van de laagste percentages van mensen, van christenen die hier is. Weet je, hoeveel wordt er hier gezaaid in de regio? Hoe zal het zijn als hier Mozaïek 036 een kerk wordt die gaat spreken en gaat zaaien over de liefde van Jezus? Dat we radicaal vrijgevig worden, dat we mensen gaan uitnodigen, dat we gaan spreken over de liefde van Jezus. Dat we bekend staan als Mozaïek 036, als een kerk die geeft, een kerk die leeft, een kerk die zaait, een kerk die openstaat voor iedereen. Een kerk waar je welkom bent zoals je bent. Wat niet alleen hier op zondagochtend een besloten feestje is, maar gewoon in wekelijks waar mensen worden uitgenodigd. Aanstaande woensdag, 10 mensen voor de Alfa, fantastisch. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat er nog meer mensen bij kunnen voor die Alfa? Dat er meer mensen nog kunnen? Dat er misschien vandaag, morgen, overmorgen wel mensen in je gebed naar voren komen van, hey, die ga ik ook uitnodigen. Hey, die zou het ook kunnen gebruiken. Heb je er misschien al bij neergelegd dat mensen in jouw omgeving, in jouw familie, mensen met dezelfde achternaam, mensen met wie je jarenlang bent opgegroeid, die verloren dreigen te gaan, dat je dat al soort van voor jezelf hebt geaccepteerd. Van ja, ik heb er zo lang voor gebeden, maar ik zie het niet meer. Ik voel het niet meer, ik ervaar het niet meer. Ik heb het beltje er maar neergelegd. Hoe zal het zijn als wij een radicaal zaaiende kerk worden? Als het ware zijn we niet mozaïek, maar zijn we mozaïek. Een zaaiende kerk. Mozaïek, een kerk die zaait. Een kerk die leeft. Een kerk die geeft. Een kerk die bekend staat in Almere, waar je niet alleen mag komen welkom zoals je bent, maar waarbij je ook te mooi bent om te blijven zoals je bent. Omdat God in een constant proces van bekering in je leven zit. Weet je, ik moest hier van de week over nadenken. Thank you. Weet je, stel, ik ga naar de eeuwigheid toe. En ik hoop dat het nog even een tijdje duurt, maar stel, ik ga naar de eeuwigheid toe en ik ben onderweg naar mijn hemelse vader. En onderweg kom ik vrienden tegen, collega's tegen, mensen die ik dagelijks spreek. Die zeggen, Elbert-Jan, waarom heb je me nooit iets verteld over die Jezus? Elbert-Jan, hoe kan het dat je zegt dat God op nummer 1 staat in je leven en ik heb er nooit iets van gezien, nooit iets van gehoord, nooit iets van geproefd? Je kon altijd over voetbal meepraten, je kon altijd over dit meepraten, maar blijkbaar je sprak zelfs in kerken en je ging elke zondag naar de kerk. Waarom heb ik er nooit iets van gezien, nooit iets van geproefd, nooit iets van ervaren? En voor mij was het vorig jaar na de zomer dat ik gewoon weer ervoer in mijn leven. Ik ben lichtzinnig geworden. Ik ben niet het licht in deze wereld, ik ben lichtzinnig in deze wereld. En het is niet veroordelend bedoeld naar mezelf toe, maar ik merkte gewoon aan mezelf. Ik kabbel gewoon een beetje voort. Ik ben gewoon gaan accepteren dat mensen in mijn omgeving misschien wel voor een eeuwigheid verloren gaan. En ik ga nu even niet die discussie aan van wat wel of niet. Maar ik weet gewoon één ding, dat redding bij Jezus en door Jezus heen, dat Jezus al zo lief de wereld had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En ik verlang ernaar, naar een wereld, naar een Almere, naar een Nijkerk die niet verloren gaat. Omdat op een dag elke knie zich zal buigen en elke tong zich zal belijden dat Jezus Heer is en Jezus God is. Ik wil betekenisvol dit leven achterlaten. Ik wil zaaien. Ik wil spreken. Ik wil leven. Wat God van mij verlangt. En denk nou niet dat ik een perfect christen ben, dat ik alles op een rijtje heb, dat ik alles goed doe, want ik ren achter Jezus aan, maar ik doe dat struikelend. Iedere keer weer, ik ga op mijn bek, maar ik sta weer op, omdat hij is mijn constante factor. Hij is mijn stip op de horizon. Omdat zijn woord is nog steeds ja en amen. Hij maakt af het werk wat zijn hand begon. Hij is de alfa en de omega. Als God iets in je leven is begonnen. Als God iets in de mensen om je heen hun leven is begonnen. Hier zijn mensen vandaag, misschien heb je nog nooit je leven toegewijd aan Jezus. Misschien heb je mensen, ben je getrouwd met iemand, heb je kinderen die op dit moment ver van God zijn. Ik geloof ervoor dat we vanochtend mogen bidden, mogen pleiten. En niet alleen dat het bij vandaag blijft, maar dat we dagelijks mogen strijden en pleiten in gebed. Omdat God is een God van het zaad en God is een God van de oogst. En mijn laatste vraag vanochtend aan jou is, voeg jij het zaad bij het woord? Voeg jij het zaad bij het woord vanochtend? Wil jij betekenisvol dit leven achterlaten? Wil jij mensen bij Jezus brengen? En dat kan simpelweg door via WhatsApp een uitnodiging voor Alpha door te sturen. Dat kan simpelweg door 's avonds voordat je gaat slapen op je knieën gaan en elke avond voor mensen te bidden in jouw omgeving die Jezus nog niet kennen. Weet je, ik hoop ervan, ik droom ervan, van een mozaïek. 033 van een mozaïek 036. Hoe gaaf zou het zijn? We zijn hier met 250 mensen. Weet je, als we mensen deze maand, weet je, als we 1-2 mensen gaan vertellen over de liefde van Jezus. Ik vraag niet om nu je leven 100% om te draaien, dat mag van mij. Maar probeer gewoon komende week 1 of 2 mensen met wie je normaal over koetjes en kalfjes spreekt, probeer 1 keer de naam van Jezus te laten vallen. Want ik was zondag in mozaïek 036. Er kwam een man, een beetje een rare gast, maar hij had het over Jezus. En hij had het over wat Jezus in je leven wil doen. En ik merkte zo'n rust, ik merkte zo'n vrede, ik merkte zo dat een vuur opborrelde. En weet je wat? Ik gun dat jou ook. Punt. Weet je, wij hoeven niet het werk van God te doen. Dat doet Gods geest. Maar God heeft wel ons zijn handen en voeten gegeven. Jezus ziet me niet hier op aarde. Wij zijn de handen en voeten van Jezus. Voeg jij het zaad bij het woord. Zullen we gaan staan met elkaar en dan sluit ik af met het gebed. Heer Jezus, ik wil u danken voor het feit dat u 2000 jaar geleden kwam. Heer, u kwam en u zag deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw, bij de waterbron zitten. Heer, en haar leven was gebroken. Heer, haar leven was 1 grote gebrokenheid. Heer, deze vrouw stelde niets voor. En aan iemand die niets voorstelt, aan iemand die Samaritaan was, tegenovergestelde van hoe toen u als Jood was. Iemand die zo ver weg stond, die zo laag van het laagste in die tijd was, op de sociale ladder. Heer, u kwam naar haar toe, u zag haar, u zag haar pijn en u openbaarde uzelf notabene voor het eerst op deze aarde als Messias aan deze vrouw. Heer, uw reddingsplan begon toen al. Heer, u liet toen al uw hand die zich uitstrekte naar deze wereld en u liet toen al zien dat u al zo lief deze wereld had. Opdat een ieder die in u gelooft en ieder wiens leven gebroken, pijn en kapot is, dat uw uitstrekkende hand naar diegene gaat. En als jij hier vanochtend bent en je ervaart vanochtend misschien door je gebrokenheid heen, dat God in je leven herstel wil gaan brengen. Of misschien voor mensen die heel dichtbij je omgeving zijn. Ik wil je gewoon vragen om een moment, misschien wil je één hand gewoon voor je openen. Gewoon als het feit alsof je die hand aan het pakken bent van God. Alsof je gewoon als een handeling, misschien profetisch gezien, maar gewoon alsof je die hand mag voor je mag gaan grijpen van Jezus. Dat je je vast mag klampen aan Jezus vanochtend. Want alles is door u, alles is tot u, Heer, en het is u alleen. Heer, en we bidden zo hier, Heilige Geest, wilt u zo komen? Wilt u door de rijen heen gaan en wilt u een ieder aanraken van top tot teen? Heilige Geest, wilt u in ons een krachtig en een machtig werk worden? Heer, wij willen dit leven, Heer, willen wij niet lauw doorgaan. We willen ons christendom niet lauw beleven. Heer, breek met onze lauwheid. Breek met onze lichtzinnigheid. Heer, vergeef onze zonden. Heer, ik bid dat deze zondag opnieuw een zondag van bekering mag zijn. Waar we ons mogen toekeren naar u. Heer, want een vrees van de Heer, echte vrees en ontzag van de Heer, is niet angst voor God. Dat is angst om zonder God te zijn. Heer, we kunnen het niet zonder u. Heer, we hebben vrees voor u. Waarom? Omdat we bang zijn om het leven zelf te moeten doen. Want zelf maken we er een potje van. Heer, wilt u ons helpen? Wilt u ons ontfermen over u? Heer, en we bidden zo voor de mensen specifiek in onze omgeving die u nog niet kennen. Mensen die ver van u weg zijn. En we bidden op dit moment, en terwijl misschien de foto's of de gezichten of de namen door je hoofd op dit moment heen gaan. We brengen al deze namen voor uw troon. Heer, we bidden voor al deze namen, voor al deze gezichten, voor al deze personen. Heer, en we spreken uit in de naam van Jezus. Redding, genade, heling, herstel, herleving. En we bidden dat u ons gebruikt door ons gebed heen. Dat u ons gebruikt door het spreken, maar ook door ons zwijgen heen. Gebruik ons in de naam van Jezus. Amen. Amen. Blijf een moment staan, we gaan zingen over de goedheid van onze God.